mooie tekening van Sarah, van een paard. Ja. Ik denk wel eens, God kijkt ook zo naar ons leven. Hè? We maken een mooie tekening voor hem en misschien lijkt het niet eens op wat wij denken dat het moet zijn. Maar hij vindt dat mooi. Hij geniet daarvan. Ik denk dat hij echt zo naar ons kijkt. Van wauw, wat heb ik iets moois gemaakt. Een mooi leven. En we ploeteren en we struikelen door het leven. Maar hij maakt er iets moois van. Hij geniet daarvan. Dit eerste plaatje. Ik heb geen afstandsbediening, geloof ik. Nou ja. Dan assisteer jij mij, Annie. Ja. Ga mee op reis. Ja, thema. Had ik net al aangekondigd. Daar gaan we vandaag weer mee verder. 50 jaar de rank, hè? Dat gaan we in september vieren. Dat is al een hele reis als gemeente onderweg. En jullie zullen niet allemaal 50 jaar aan boord zijn. Alhoewel, sommigen wel. Proficiat daarvoor alvast. We gaan het uitgebreid vieren in september. Maar daarnaartoe levend hebben we dat jaarthema opgepakt aan de hand van het leven van Abraham. En daar zitten zoveel lessen in die we ook voor ons geestelijk leven ons kunnen toe-eigenen, waar we van kunnen leren. We zijn allemaal op reis, op pelgrimstocht, zo heet dat zo mooi, zo wordt het vaak gebruikt in de Bijbel, dat beeld. Onderweg met God, samen als gemeente, naar dat grote doel van God. Geweldig, ja, dankjewel. Ja, ja, even rustig, sorry, jongens, even geduld. Even geduld, AUB. Past die bij? Ja. Als u een Bijbel bij u heeft, mag u alvast Genesis 16 opzoeken. Projecteer ik zo ook, maar... Soms is het fijn om even de voor en na een beetje erbij te lezen. Hè? Dan de context. Dat u mij ook een beetje kunt controleren. Hè? Wel belangrijk. Oké. Okay. Nou, en als het goed is het tweede plaatje dan het thema van vandaag. Ja, nou gaat hij doen. Gods plan missen gaat het over. Gods plan missen. Ja, ik wou je wat vertellen. Elke ochtend om 7 uur, dan staat Mark, zo'n Mark, kleinste, mijn jongste, hè, de jongste van 5, 4 jaar, staat naast ons bed. Papa, ik heb honger! Papa, ik heb honger! Elke dag weer, 7 uur. En hij bedoelt, ik heb honger. Vertaling, ik heb honger. En dan wil hij eten, en nu direct. Nou ja, en dan slepen we zelf uit bed en proberen wat voor hem klaar te maken. Wat wil je dan hebben? Hij wil altijd een rijstwafel 's morgens vroeg. Maar ik vind dat hij brood moet eten. Dus ik leg brood uit de diepvries. En ik wacht tot dat ontdooit. Maar hij blijft maar schreeuwen. Ik heb honger, ik heb honger. En dan krijgen we altijd wat ruzie met elkaar. Uiteindelijk dan pikt hij soms toch een rijstwafel. En daar ben ik dan weer boos over. En uiteindelijk, als dan het broodje ontdooid is en ik heb het gesmeerd, na lang schreeuwen en na een half uur is alles weer rustig. Hè? Dan heeft de jongetje zijn brood en heb ik mijn koffie gezet en dan is de vrede weer terug in huis. Nou ja. Heeft u dat ook wel eens, dat als je bij een zo'n brug staat te wachten, de slagbomen zijn naar beneden, de brug is omhoog gegaan, er komt een boot doorheen. En je staat op tijd en je denkt, nou gaat hij weer naar beneden. En dan gaat hij niet naar beneden. Want er komt nog een boot aan. Ja hoor, natuurlijk net als jij het al te laat bent. Nou ja, wachten, wachten, wachten. En ik had laatst dat ik een apparaat in huis kapot en ik had de monteur gebeld. Wilt u gelijk komen, want mijn apparaat is kapot. Ja, we komen, we komen. We weten niet precies wanneer, maar we komen. Nou ja, oké, wachten. Na een dag dacht ik, nou, ik bel maar eens even. Ja, u zou toch komen? Ja, we komen echt, maar het is druk. We komen echt. Nou, na 2 dagen was er nog niemand. En toen heb ik maar een ander gebeld. Die heeft het gerepareerd. Die was alleen wat duurder. En toen hij klaar was, stond die ander natuurlijk voor de deur. Nou ja. Wachten, daar gaat het vandaag ook over. Even geduld, UB. Even geduld. Genesis 16 gaan we lezen. Abrahams vrouw Sarai baarde hem geen kinderen. Nu had zij een Egyptische slavin, Hagar. Luister, zei Sarai tegen Abraham. De Heer houdt mijn moederschoot gesloten. Je moest maar met mijn slavin slapen. Misschien kan ik door haar nakomelingen krijgen. Abraham stemde met haar voorstel in en Sarai gaf haar Egyptische slavin Hagar tot vrouw. Abraham woonde toen 10 jaar in Kanaan. Hij sliep met Hagar en zij werd zwanger. Abraham woonde toen 10 jaar in Kanaan. Ja, hij sliep met Hagar en zij werd zwanger. Toen Hagar merkte dat ze zwanger was, verloor ze elk respect voor haar meesteres. En Sarai zei tegen Abraham, voor het onrecht dat mij wordt aangedaan, ben jij verantwoordelijk. Ik heb je mijn slavin ter beschikking gesteld en nu ze weet dat ze zwanger is, toont ze geen enkel respect meer voor mij. Laat de Heer maar beoordelen wie er in zijn recht staat, ik of jij. Abraham antwoordde, het is jouw slavin. Doe maar met haar wat je goed dunkt. Toen maakte Sarai haar het leven zo zwaar dat ze vluchtte. Een engel van de Heer trof haar in de woestijn aan bij een waterbron. De bron die aan de weg naar Sur ligt. Hagar, slavin van Sarai, waar kom je vandaan en waar ga je naartoe? Vroeg hij. Ik ben gevlucht voor Sarai, mijn meesteres, antwoordde ze. Ga naar je meesteres terug, zei de engel van de Heer, en wees haar weer gehoorzaam. En hij vervolgde, ik zal je heel veel nakomelingen geven, zoveel dat je ze niet te tellen zullen zijn. Je bent nu zwanger en je zult een zoon ter wereld brengen. Die moet je Ismaël noemen, want de Heer heeft gehoord hoe zwaar je het te verduren had. Een wilde ezel van een mens zal hij zijn. Hij schopt iedereen, iedereen schopt hem. Met al zijn verwanten zal hij in onmin leven. Toen riep de Heer, die tot haar had gesproken, zo. Toen riep zij de Heer, die zo tot haar gesproken had, zo aan. U bent een God van het zien, want, zei ze, ik heb hier hem gezien die na mij heeft omgezien. Daar en dan de bron die daar is, zijn naam Lacharoi. Hij ligt tussen Kades en Beret. Hagar bracht een zoon ter wereld en Abraham noemde de zoon die zij hem gebaard had, Ismaël. Abraham was 86 jaar toen Hagar bij hem Ismaël baarde. Bijzonder verhaal. Met heel veel spanning erin, vind ik. Heel veel onderlinge spanningen in dat kamp, in dat gezin van Abraham. En probeert u zich eens in te leven in die hoofdpersonen. Ik heb gemerkt dat als je dit verhaal leest, dat je dan gelijk een soort oordeel klaarlegt van ja, die was goed, die was fout en die een beetje. Maar probeer eens in te leven in Abraham bijvoorbeeld. Abraham, die van God gehoord had, jij krijgt een zoon. En die gaat komen en heel de wereld zal erdoor gezegend worden. En 10 jaar later, daar begint hier het verhaal mee, 10 jaar later is er nog helemaal niks. Nou ja, bij zijn vrouw lijkt het allemaal niet te gaan gebeuren. En ja, wat doe je dan? Wat moet je dan? 10 jaar lang wachten, eigenlijk al een onmogelijke situatie. Het is toch wel logisch dat er misschien iets anders moet gebeuren dan. Ja, Hoe zou het nou zitten? De Heer had heel duidelijk gesproken, maar toch, ja, hoe zit het nou 10 jaar later? Abraham, ja, die twijfelt, En die denkt, ja, misschien moeten we het maar een beetje anders doen. En Sarai, die heeft dat ook gehoord, dat grote plan van God. Maar, ja, ze ziet het bij zichzelf ook niet gebeuren. En het moet toch voor elkaar gaan komen. En niet in de eerste plaats, denk ik, omdat God nou gezegd heeft dat er nageslacht moet komen. Ook voor hunzelf is dat heel belangrijk. Want nageslacht, dat is ook belangrijk voor je, nou ja, voor je oude dag, voor je voorziening. Voordat je iemand bent. Het geeft je identiteit. Het geeft je betekenis als je nageslacht hebt. Ook dat speelt mee. Ja, en hoe moet dat nou? Ook voor Sarai in moeilijk ding. En dan denkt ze, ja, oh, ik heb nog een slavin, Hagar. Misschien via haar dan, ja, en ik ben dan, is het ook toch nog wel een kind van ons. En nou ja, dan zomaar. En het lukt. Maar voor Sarai is het helemaal niet leuk, want die slavin die verdient, of die verliest alle respect voor haar, Sarai. En het wordt helemaal niet leuk. Sarai die wordt geconfronteerd, ja, met haar eigen plan. En het gaat helemaal niet zoals het wil eigenlijk. En voor Sarai ook, die wordt maar, ja, gebruikt om dat plan dan maar voor elkaar te krijgen. Zij vindt het wel fijn, want het geeft haar betekenis. Zij mag een zoon geven aan Abraham, haar heer, en aan de meesteres, daar mag ze wat voor betekenen. Maar zodra ze zwanger is, verliest ze alle respect voor haar. En pest Sarai hier eigenlijk weg, hè? Ook niet leuk. Je zou toch verwachten in de Bijbel dat er wat, ja, wat heiligere mensen zouden zijn. Maar ze zijn allemaal niet zo lief voor elkaar. En Sarai ook niet voor Hagar. Ze pest haar weg en Sarai vlucht. Hagar, sorry, ja, jullie letten goed op. Goed. Hagar vlucht. En dan staat er, wordt ze bij een bron door God bezocht eigenlijk. En dat vind ik zo prachtig in dit verhaal. Al die drie mensen die er een soort van potje van gemaakt hebben eigenlijk. Hè, want Gods plan was wel duidelijk. Maar ze dachten er een eigen invulling aan te geven. Ieder op, ja, op zijn manier raakt verwikkeld in dit, ja, hoe moet je het zeggen? Andere plan, menselijke plan. Maar God heeft voor iedereen uitkomst. God bezoekt iedereen en God zegent ook allemaal. En dat is iets wat hier zo uit dit verhaal ook naar voren komt voor mij. Als je dit verhaal op zichzelf leest, dan, ja, dan kun je denken, ja, hè, wat een raar verhaal. Hè, wat gebeurt hier nou eigenlijk allemaal? Wat fout van ze dat ze het zo gedaan hebben? Hadden ze niet beter moeten wachten op Gods beloftes? En dat is eigenlijk niet waar het hier over gaat, denk ik. Dat boek Genesis, dat beschrijft niet het hele leven van Abraham. We zijn opeens 10 jaar later. De beloftes van God zijn duidelijk neergezet. In hoofdstuk 15 wordt er ook nog een verbond gesloten, hè? Dan wordt nog een keer door God bevestigd, ik ga je nageslacht geven en je nageslacht zal het land waar je woont innemen. Dit zal voor hun zijn. En dan is er nog helemaal geen nageslacht. En dan zegt Abraham, ja, maar hoe weet ik dat dan zeker? En dan gaat God samen met Abraham door die halve dieren heen. Misschien ken je het verhaal wel, een verbond wordt er gesloten. God gaat als fakkel er doorheen. Heel bijzonder. Dus God maakt heel duidelijk, ik ga dat echt doen. Ik ga doen wat ik beloof. En toch, nou, gaan ze hun eigen pad, gaan ze hun eigen weg, want ja, het gebeurt allemaal niet. En ze proberen het toch maar voor elkaar te krijgen. Ik heb, als ik het zo lees, heel veel begrip voor al die mensen. Ik zou dat denk ik ook zo doen. Ja, wat moet je dan? Als God nageslacht belooft en het wil niet lukken, hoe dan? Nou ja, dan maar een beetje zo logisch, zoals logisch lijkt. Dan maar via Hagar, die, ja, dat lijkt toch het meest voor de hand liggend. Maar God had dat niet beloofd. God had beloofd aan Abraham en Sarai. Dus ze gaan hun eigen weg. Maar het plan van God is veel groter. Dit gaat niet alleen maar over dit leventje of over deze drie levens. Dit plan van God, dit strekt over de hele Bijbel, zou je kunnen zeggen. Genesis is een verhaal van Gods beloftes die uit gaan komen. Het begint in Eden. Gods plan voor de mens, dat ze in harmonie met God leven. Vriendschap met God. Dat ze samen regeren over de aarde. En dan komt dat verval. Maar God belooft gelijk, ik ga dat herstellen. Ik ga dit goed maken. En dat is het verhaal van Abraham ook. Gods beloftes van herstel zitten hierin. God heeft beloofd, ik ga door het nageslacht, door het zaad van Adam al. En hier wordt het weer beloofd aan Abraham. En zo gaat het verder door al die verhalen heen. God doet wat hij belooft. Het verhaal is veel groter dan alleen dit verhaal. God heeft een plan van redding. En dat is zo bijzonder. En dan ondanks de fouten van deze mensen, ondanks de keuzes die ze maken, gaat God toch verder met zijn plan. Ook al vertrouwen ze hem niet helemaal, doen ze toch wat ze zelf denken dat goed is. Ook al rent Hagar weg en vlucht ze, God zoekt daarop. En zegt, ja, hey, ga maar weer terug. Ga maar gewoon je meesteres bedienen. Spannend verhaal. Met veel drama. Het is bijna een soort soapserie, hè? Als je wel soap kijkt. Vroeger moest ik wel eens met Monique meekijken. Maar dat doet me dan denken. Echt zoveel. Er gebeurt zoveel. Maar het gaat door het hele boek heen, hè? Hele menselijke verhalen waar God invloed op uitoefent. God doet wat hij belooft. Kijk, dat wist Abraham natuurlijk ook wel. God doet wat hij belooft. Maar ja, het duurt zo lang. Gods belofte duurt zo lang voordat het allemaal ingelost wordt. En hoe zit dat dan met ons? Hoe zit dat met jou, met mij, met ons als gemeente? De beloften van God, soms duurt het zo lang dat ze ingelost worden. Misschien heb je wel een belofte van God ontvangen, al lang geleden of nog maar net. En denk je van ja, wanneer gaat het nou eens een keer gebeuren? Hoe zit dat nou? Heb ik het wel goed verstaan? Dat kun je ook nog denken. Heb ik het wel goed begrepen? Die belofte van God. En misschien denk je wel, belofte van God voor mij, hoezo? Hoe zit dat dan? Al die vragen die kunnen zo op je afkomen. En dat heb ik zelf ook wel. Dat ik denk, hoe zit dat bij mij eigenlijk? Welke beloftes van God heb ik eigenlijk ontvangen in mijn leven? En hoe ga ik daar dan mee om? En ik kan er wel iets over vertellen. Ik heb jaren geleden gehoord van, je moet eigenlijk een soort geestelijke boekenplank maken voor beloftes van God. We kunnen als mensen elkaar bemoedigen en soms woorden aan elkaar geven, dat we denken, die zijn van God. En dan is het aan ons om te beoordelen van, is dat echt van God? En toen heb ik bedacht, ik maak een soort geestelijke boekenplank, ik zet gewoon die woorden die ik ontvang van mensen, of ik hoor ze in de gemeente, bij het gebed, of op de bidstond, op de huiskring, waar dan ook, die zet ik op mijn geestelijke boekenplank. En dan wacht ik eens even van, bevestigt de Heer dat ook bij mij, deze belofte? En ik praat er eens met anderen over, we bidden er samen over, om te ontdekken wat is nou Gods wil in mijn leven. En dat kan op zoveel manieren zijn. En soms moet ik zeggen, heb ik wel eens gedacht dat ik een plan van God ontdekt had, terwijl het helemaal niet zo was. Dat het helemaal misliep en dat ik dacht, dit is het helemaal niet. Terwijl ik dacht, dit is het. In andere momenten dacht ik van, hier is iets beloofd, maar dat kan eigenlijk helemaal niet. En dan gebeurde het toch juist weer wel. Ik weet niet, jullie kennen misschien Jeroen Knot. Die goede vriend van mij is overleden inmiddels, maar die... Daarmee zat ik samen op kamers. Hij woonde ergens anders trouwens. Maar we hadden samen een huiskring op een gegeven moment. Toen we tot geloof waren gekomen. Maar Jeroen was nog niet tot geloof gekomen. En ik dacht van Jeroen, die kan echt niet tot geloof komen. Die is zo verknipt en kapot. En ik denk, dat wordt niks. En toch had ik het idee, God zei van met hem, juist hem moet je hebben. Hem moet je het vertellen. En ik had allerlei andere vrienden waarvan ik dacht, die zijn veel meer open voor het evangelie. Dat is veel makkelijker. Maar goed, Ik heb het toch maar gedaan, schoorvoetend. En uiteindelijk, hij kwam juist tot geloof en al die anderen niet. En dat was zo'n mooie belofte van God, die dan uitkwam. Maar vorig jaar dacht ik dat God een heel mooi jaar beloofd had. En toen werd ik hartstikke ziek. En ik begreep er helemaal niks van. En nog steeds niet. Ik kijk erop terug en denk, ik weet niet veel waarom ik ziek was. Maakt ook niet zo heel veel uit. Maar soms kan het leven zomaar heel anders lopen en begrijp je niet altijd wat God wil zeggen of welke beloftes hij nou precies heeft. En in dit verhaal kwam die worsteling ook een beetje naar boven bij mij. Ik dacht van die beloftes van God, het is zo mooi als God duidelijk spreekt. Maar het is soms ook een hele worsteling en soms moet je zoeken en ploeteren. En soms gebeurt het niet wat je wel denkt dat het was. En hoe moet je er nou mee omgaan? En toen dacht ik, in dit verhaal zit het antwoord. Want het antwoord is niet van, hoe moet dat nou met die kleine leventjes van ons allemaal? Maar het plan is veel groter. Dit gaat over Gods grote belofte, over Gods grote plan, Gods grote doel. Ik dacht de GGD, dat vind ik al een mooi om te houden. GGD, Gods grote doel. Het is veel groter dan onze levens. En we kunnen natuurlijk heel naar binnen kijken van, hoe moet het nou met mijn leventje? Maar God, ik denk dat hij zegt ook, ik ben veel groter. Ja, het is een prachtige zangdienst. God, ik ben veel groter. Ik heb een veel groter plan dan jouw leventje alleen. En in dat grote plan ben ik bezig om de wereld te redden. Ik ben bezig de wereld terug te brengen naar de Hof van Eden. Of zou je het ook al zeggen, ik ben bezig de wereld naar het nieuwe Jeruzalem te voeren. Naar de harmonie met God, naar de eenheid met God. Het beloofde land, daar is God mee bezig. En hij gebruikt daar onze levens in. We mogen gewoon meedoen in zijn grote plan. Maar we doen dat struikelend en vallend en soms snappen we het niet en soms maken we verkeerde keuzes. Het mooie in dit verhaal vind ik ook dat God hier geen oordeel uitspreekt of zo. Van, Abram, heb je dat stom gedaan zeg. Helemaal niet. God gaat gewoon door met zijn plan. Hij voltrekt zijn plan. Hij doet wat hij belooft. Dat is het verhaal van Genesis en eigenlijk van de hele Bijbel. Ik doe wat ik beloof. Ik kom mijn beloftes na. GGD, Gods grote doel. De wereld redden. En daarbinnen vallen dan deze verhalen. Daarbinnen vallen onze verhalen. En ik denk dat het goed is om je te beseffen, als je er even niet uitkomt, dat je denkt van, hoe moet dat nou met mijn leven? God heeft een grote plan. God heeft de redding van deze wereld op het oog. En hij gaat het allemaal voor elkaar maken. En dat is goed om te weten. En hoe is dat plan dan voor elkaar gekomen? Nou, door Jezus Christus. Hij is het centrale punt in de geschiedenis waar alle beloftes van God in vervuld worden. Waar de redding van de wereld in ligt. Waar vergeving van zonde is. Jezus Christus, die gekruisigd en weer opgestaan. Hè? Dat is Gods grote reddingplan. Daar beweegt de hele geschiedenis omheen. En vanaf daar, hoger omhoog. Naar het nieuwe Jeruzalem. Het is daar begonnen. En het gaat verder. Dus dat is denk ik goed om te weten. Als je worstelt met van, wat is nou Gods plan voor mijn leven? Hoe moet het nou met mij? Welke beloften van God heb ik nou ontvangen? En hoe gaat het allemaal uit elkaar vallen? Hoe gaat het allemaal goed komen? Gods plan is groter. God heeft de redding van de wereld op oog, dus ook van mij en jou. En dat is het allerbelangrijkste. En daarbinnen vallen onze verhalen. Daarbinnen bemoeit God zich ook met onze levens. Dus zo mogen wij meebewegen met God. En als je dan die drie figuren uit dit verhaal zo bij langs gaat. Abraham. Met de beloftes die niet maar niet komen. Ik denk dat God daartegen zegt, hou vol. Ik heb die belofte voor jouw leven. Hou vol. Het gaat voor elkaar komen. En met Sarah, die geconfronteerd wordt eigenlijk met haar eigen foute keuze. Hè? Die daarna baalt als een stekker en dan haar man de schuld geeft. Ook God zegt tegen haar, ik vergeef. Ik heb een plan en ik ga dat uitvoeren. Ook voor jou. En voor Hava die afgewezen is, weggevlucht. God bezoekt haar. Die zoekt haar op en die zegt, ga terug naar wat je aan het doen was. Ga je meesteres weer dienen. Zie dus in dat grote doel van God, daarin staat Jezus centraal. Hij wil ons terugbrengen naar de Hof van Eden en vooruit naar het grote Jeruzalem. En die beloftes die zijn vervuld in Jezus. De belofte gedaan aan Abraham is vervuld in Jezus. De vergeving aan Sara is vervuld in Jezus. Zij kan weer verder. En aan Hagar, afgewezen gevlucht. God zoekt haar op. En dat doet me ook denken aan de goede herder, hè, die de 99 schapen achter zich laat en zoekt naar die ene die verloren is. God zoekt Hagar op en zegent haar ook. En haar zoon Ismaël. Ja, oké, hij krijgt ruzie met iedereen. Dat is niet zo mooi. Hij krijgt ruzie met iedereen. Ze moeten wel de gevolgen van hun keuzes dragen. Soms is dat zo. Soms heb je ermee te dealen. Maar God wil wel daarin meedoen. God wil daarbij zijn en zegenen. Dus zo is het leven met al zijn rafels en met al zijn randjes. Wij zijn mensen en hij is God. Hij heeft een grote plan. Hij heeft een grote doel en hij wil doen wat hij belooft. En daarbinnen mogen we met elkaar zoeken naar Gods plan, misschien voor ons leven, voor onze gemeente. Van, hé, hoe zit dat dan bij mij? Maar er mogen plaatsen in zijn grootheid, in zijn grote plan. Hij gaat de wereld redden. En hij heeft ons al gered. Hoe mooi is dat? Wij mogen leven met zijn geest. En toch nog af en toe in raadselen leven van, ja, hoe moet het dan precies? Maar dat is ook geloof, hè? Vertrouwen op God. Vertrouwen op God. Wandelen soms dat je het helemaal niet ziet, dat je het helemaal niet snapt. Maar gewoon God mag vertrouwen, Heer. Ik neem u bij de hand, want u weet het wel. En zo door het leven. God komt zijn belofte na. Dat mag als een paal boven water staan vandaag. God komt zijn belofte na. Ook voor ons allemaal, voor onze gemeente, voor deze hele wereld. Nou zouden we aan tafeltje zitten en dan zouden we met elkaar kunnen gaan praten over deze dingen. Met welk persoon in dit verhaal voel jij je het meest verbonden? En waarom? Met Abraham, met Sara, of met Hagar? En hoe komen we erachter welke belofte God voor jou in ons leven heeft? Dat is ook echt goed ook om met elkaar over door te praten. Van, hoe werkt dat bij jou eigenlijk? Welke beloftes heeft God voor jou en mij en hoe komen we daar dan achter? En heb je ook meegemaakt dat God wel of nog niet gaf wat hij beloofde? En vertel daar eens over. Ik weet heel veel mensen die hebben een belofte ontvangen of hopen op iets, een verlangen van ik hoop dat God dat gaat doen voor mij. En het is goed om met elkaar erover te praten en met elkaar ook voor te bidden. Want ik denk altijd dat God niet zomaar ons dromen en verlangens geeft. Als we in de omgang met hem dat ontvangen en daarmee bezig zijn, dan denk ik dat het ook goed is om met hem te bespreken met elkaar. Gewoon op zoek te gaan van, hoe wil God dat dan bij mij en bij ons doen? En we hebben ook als gemeente, zijn we onderweg en zijn we met de buurt vooral, een soort nieuwe belofte. Ik weet het niet, ik geloof dat wel, dat God ons daar iets geeft. Dat hij ons die kant op stuurt, maar ik weet het ook niet zeker. Dat is in geloof. En we gaan maar en we doen wat we voor handen krijgen. De contacten die we hebben. De mooie dingen die er gebeuren. Ik heb er ook wat in de schakel over geschreven. Dat is, ik zie dat als bevestiging. En we gaan daarin door, zolang God daarin bevestigt. En ik zie dat ook als een belofte van God waar je gewoon in mag wandelen. Zo kun je daar samen naar zoeken. Samen naar het plan van onze Heer. Wat zo mooi in dat lied staat. Hè? Samen zoeken naar het plan van onze Heer. Maar het zit allemaal in zijn grote plan. Dat is goed om te beseffen. Dus als je naar huis gaat, onthoud GGD, Gods grote doel. Daar draait het dan wel om. En daar binnen vallen onze levens. En mogen we met hem meebewegen. En mogen we hem vragen om ons te helpen met zijn geest, met zijn kracht. Zullen we samen bidden? Die vragen mag u meenemen naar de koffie zometeen. Bij de Groninger Koek. En ik hoop dat je mag zegenen. Dat zulke vragen, door ook met elkaar daarover te praten, dat dat ook wat oplevert. Hè? In de verbinding, maar ook samen optrekken, samen op reis zijn. Ga mee op reis. Zo bidden? Heer God, wat is uw woord rijk? Wat hebt u grote dingen geopenbaard in uw woord? Heer, en als we dat verhaal lezen, wat lijkt te gaan over 3 hele gewone levens, dan zit daar zo uw kracht, uw plan in, Heer. Uw grote belofte, uw grote doel. Heer, en ik wil zo bidden dat als we ons verbonden voelen met die 3 figuren in dit verhaal. Heer, met Abraham, die wacht op de vervulling van de belofte en er dan zelf maar een draai aan geeft. Op Sarai, die geconfronteerd wordt met haar eigen verkeerde keuzes en daar dan van baalt. Heer, met Hagar, die wegvlucht. Dat ze gepest wordt en afgewezen is. Heer, wat is het dan mooi om te beseffen, Heer, dat u voor al deze mensen een groter plan heeft. En dat u beloftes in vervulling brengt door uw Zoon Jezus Christus uiteindelijk. Heer, dat dat vandaag voor ons mag gelden. Heer, dat als we worstelen met die dingen, dat we dat bij u mogen brengen. Want in u vindt alles zijn vervulling. En in u komt alles goed. In u is de kracht om door te gaan. En u zoekt ook naar wat verloren is. En Heer, wilt u ons vullen met die geest. Dat we zo bezig mogen zijn, Heer, in dit leven. Dat we niet de pieterpeuter met ons eigen leventje bezig zijn. Heer, maar dat we het mogen brengen in uw grotere plan. Het draait niet om ons. Het draait om u en het draait u om deze wereld. Heer, help ons om dat te zien. Om ons uit te strekken naar uw beloftes. Om te vertrouwen, om te geloven en achter u aan te wandelen. Heer, dank u dat u ons wilt troosten en bemoedigen door uw Heilige Geest, ook vandaag. Amen. Mag het muziekteam voorkomen?
Dankjewel, Tjerk. Als onderstreping van deze preek zingen wij lied 670. Op hem rust mijn geloof. En hierin vind ik hoop dat Jezus Christus opstond uit de dood. En het gaat ook over het grote doel. Uw rijk verbreidt zich in heel de wereld. En niemand kan bestrijden het machtige vuur.
Thank you.
Voor we het laatste lied met elkaar zingen, wil ik nog een zegen uitspreken. En zullen we nog danken voor deze dienst. Ik wil je na deze dienst uitnodigen voor de koffie, met de Groninger Koek dus. Die alweer bereid is door het koffieteam. En ik wil je aanmoedigen om met elkaar eens door te praten over Gods belofte en wat dat voor jou en jullie betekent. Zullen we God danken en dan mag ik jullie nog zegenen. Heer God, wat bent u goed, wat bent u genadig, wat bent u trouw. Heer, en we willen u bedanken voor vanmorgen, dat we zo bij elkaar mogen zijn als gemeente, als broers en zussen, onderweg, samen met u op reis, op zoek naar welke stappen u voor ons bedacht heeft. Heer, maar dank u ook dat we mogen weten dat u een groot plan heeft wat u gaat voltrekken, de redding van deze wereld. Het nieuwe Jeruzalem wat gaat komen. Heer, en dank u dat u uw koninkrijk al gestalte hebt gegeven. Dat we daar al in mogen wandelen, dingen van mogen zien. Maar dat het straks zijn voleinding vindt als u weer komt. Heer, wat een groot plan. Wat een prachtig koninkrijk die niet van deze wereld is, maar van u. Heer, dat u ons daarin uitnodigt om mee te doen. Heer, wilt u ons zegenen met kracht. En ik mag jullie de zegen van de Heer meegeven. Mag de Heer u zegenen en u beschermen. Mag de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mag de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amen. Als u nog wil doorpraten vanmorgen, dan zijn er nog mensen van het pastoraat. Even jullie hand opsteken, dat is fijn. Vooral voor de gasten, Truus en Annie zijn hier. Als je wilt doorpraten of doorbidden, dan zijn zij beschikbaar zometeen. We zingen met elkaar nog het lied.
Dat was onze uitzending.
What a beautiful name. Oh, what a beautiful name. Oké.
Nothing can stand.
na de koffie naar het huis.